Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou, live van op de Boekenbeurs met Niekje Aerts.
Goedemiddag en welkom bij Pompidou voor de laatste keer live van op de Boekenbeurs voor deze editie, toch zeker voor alle duidelijkheid bij. Zijn vandaag te gast twee heel fijne mensen die een boek voor ons gelezen hebben en daar zo hun mening over hebben en die ook met ons willen delen. Zijn de Gaia Schoetings en Christophe Fekeman. Ladies first, Gaia, wat heb jij gelezen voor ons?
Wel, ik heb Vind me gelezen. Dat is het nieuwe boek van André Asiman en dat is... Veel mensen zullen hem kennen van Noem me bij jouw naam. Dat is het boek dat 2 jaar geleden ook werd verfilmd. De film was een enorm succes. De film eindigt met een open einde en hier komt het vervolg.
Een sequel dus?
Een sequel.
Goed, je vertelt ons straks of we die moeten lezen of die de moeite waard is. Christophe, wat heb jij mee?
Ik heb een nieuwe bloemlezing bij uit het werk van een van de grote humoristen, een van de grote stilisten, kortom, een van de grote schrijvers uit onze literatuur, Godfried Bomans.
Ja, helemaal mee eens. Benieuwd wat er allemaal in staat. Ziet er trouwens heel fraai uit, het boekje.
Absoluut. Ja. Uitgeverij van Oorschot, dat is natuurlijk een waarmerk van kwaliteit wat betreft layout en dergelijke. Maar daarover straks meer.
Goed. Zit hier ook de schrijver die ik gisteren eigenlijk al aangekondigd had. Ook, ja, Ivo, dat is zo. Ivo Victoria, welkom. Alles is oké, zo heet het boek dat je uit hebt nu. Hoe lang is het uit? Het is vers, hè?
Ja, een maandje uit nu, denk ik, ja. Ja.
Het is een boek dat je geschreven hebt eigenlijk over je moeder. Over je moeder, voor je moeder misschien wel, die aan Alzheimer leed.
Leidt.
Ja. Maar van wie je eigenlijk al afscheid genomen hebt.
Ik neem een soort van voorschot in dit boek op dat afscheid, dat klopt. Maar het is in de eerste plaats, denk ik, een poging om die moeder nog één keer voor het voetlicht te zetten en te
doen
glorieren.
Een zoon wil zijn moeder nog één keer laten schitteren, staat er inderdaad op de cover.
Ja,
dat
klopt,
is wat je wilde doen.
Ja.
Je moeder als personage, hoe moeilijk is dat?
Dat viel nogal tegen, moet ik toegeven. Ja, ik heb lang niet zo goed geweten hoe ik dit moest aanpakken. Ik heb ook lang enorme weerstand gevoeld om überhaupt dit boek te gaan schrijven.
Kan je zeggen waarom?
Om te beginnen omdat ik vaststelde toen mijn moeder Alzheimer kreeg dat ik een slechte zoon was. In de zin van, eigenlijk was mijn eerste reactie, ik heb hier geen tijd voor. En ik heb hier ook geen zin in.
Toen die diagnose gesteld werd.
Ja. En ik woon in Amsterdam, mijn moeder woont in het Antwerpse. En mijn eerste reactie was eigenlijk gewoon niet meer bellen en niet op bezoek gaan. En vooral de zaak ontkennen. En gaandeweg heeft mijn vrouw me eigenlijk zo'n beetje terug richting mijn moeder geduwd. En toen ben ik haar toch weer vaker gaan bezoeken en zijn wij lange gesprekken gaan voeren. Die ik stiekem opnam met mijn iPhone. En mijn moeder die vond dat... ik zag dat haar heel veel plezier deed om verhalen te vertellen. Verhalen over vroeger, verhalen over haar tijd als godsdienstlerares op een gemeentelijke basisschool. En die verhalen die kwamen ook altijd terug in verschillende versies. En er doken nieuwe personages op. Het verhaal kende af en toe een andere afloop. Soms was het heel lang, soms was het heel kort. En eigenlijk werden die gesprekken... Toen begon ik eigenlijk een soort van... moet ik dat zeggen? Aan de horizon van mijn verbeelding ontstond er een personage. Mevrouw Stevens heet die. En die heel erg op mijn moeder lijkt. En al die verhalen, die gefragmenteerde herinneringen van mijn moeder, die heb ik eigenlijk gebruikt om die mevrouw Stevens tot leven te brengen en daar een boek mee te gaan maken.
Ja, het is dus je mama, maar je hebt er nog iemand bijgebracht, omdat dat misschien ook makkelijker was om op die manier over haar te schrijven.
Ja, in zekere zin makkelijker, hoewel er ook natuurlijk een belangrijke non-fictielijn in het boek zit. Maar... ik denk ook omdat ik het als troostrijk ervaarde om iets van die Alzheimer te maken. De Alzheimer, die herinneringen van mijn moeder die helemaal in de war liepen, die werd eigenlijk mijn gereedschap. En in die zin kon ik toch iets terugdoen, iets tegen die ziekte doen.
Ja, want je schrijft en je beschrijft dat heel mooi, vind ik, hoe je moeder eigenlijk ziet verdwijnen. Hè? Dat iemand anders eigenlijk in haar lichaam komt te wonen.
Ja, er zijn momenten dat ik dacht van, daar zit iemand en die doet alsof ze mijn moeder is. Omdat er in het geval van zo'n ziekte vallen er dingen weg. En langs de andere kant blijft er een soort van kern, een soort van hologram van wie die persoon was, blijft wel aanwezig. En dat is bij momenten een zeer bevreemdende ervaring.
Ja, want je kan wel, je hebt conversaties met haar, er staan heel mooie dialogen in, waar taal heel belangrijk is en waar je voelt, je bent in Amsterdam gaan wonen, dat is al 17 jaar zo, dat zit een beetje al in hoe je spreekt.
Zeker.
Als je goed oplet, dan hoor je dat. Maar je mama spreekt nog een andere taal. En je beschrijft dat ook, je schrijft de dialogen ook uit zoals zij ze zegt. Zij zegt bijvoorbeeld tegen jou van, ik ben niet goed in mijn taloor.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja.
Ik heb mijn best gedaan om het wat uit te spreken. En dan je komt haar tegemoet omdat je ook terug ontdekt van, ik kan eigenlijk best in het Vlaams met haar spreken. Dat is haar taal.
Ja, en ik denk ook dat die manier, zo hebben wij eigenlijk altijd met elkaar gesproken. Dus het is ook een bepaalde intimiteit die dat mede door de taal ontstaat. Ondanks het feit dat er van alles niet meer functioneert aan mijn moeder, is dat wel intact gebleven. En is ook het gevoel van dat gesprek, de manier waarop we met elkaar in interactie gaan, die is eigenlijk nog altijd hetzelfde als 20 jaar geleden.
Ja. Je noemt haar moederke, zo noemt ze zichzelf ook. Als ze niet meer weet waar ze het heeft, als ze in de keuken of in de badkamer staat en niet meer goed weet wat sta ik hier eigenlijk te doen, dan spreekt ze zichzelf toe met moederke. Maar dat doe jij ook. Maar je hebt dat niet altijd zo genoemd. Hè? Op een bepaald moment ben je haar zo beginnen noemen. Kan je zeggen, weet je nog precies wanneer dat was?
Nee, dat is er een beetje zo ingeslopen, maar mijn moeder, toen die voor haar eigen moeder zorgde, die ook Alzheimer had op het laatst. Ik herinner mij altijd die telefoongesprekken die ze voerden. En toen dan zei mijn moeder ook altijd, allee moederke, en dit en dat. En op een of andere manier moet er toch iets in mij zijn geweest dat gezegd heeft, ah ja, nu is het mijn beurt. Ik ben nu degene die gesprekken voert. En dat moederke, dat hoort erbij.
Je zei net zelf, Ivo, Victoria, er zit een groot non-fictie gedeelte in het boek. En dat zijn, denk ik, die conversaties die je hebt met je moeder. Die gaan soms nergens over, maar soms zijn die heel essentieel. Misschien moet je eens een stukje lezen. Ik had hier iets klaargelegd. En zeg even waar we zitten in het boek en wat zich daar afspeelt. Het is een heel emotionele scène, vind ik.
Dit is vrijwel tegen het einde van het boek aan. Ik ben op bezoek bij mijn moeder, zoals ik eigenlijk in het hele boek lang op bezoek ga bij mijn moeder. En mijn moeder die dronk nogal veel toen ze nog alleen op haar appartement woonde. En daar hadden we veel discussies over. En op een gegeven moment, maar dat kwam ook natuurlijk ook omdat als ze om 11:30 ochtends een glaasje witte wijn dronk, dan wist ze om 13:30 niet meer dat ze dat glaasje had gedronken. Dus ze bleef maar eerst de glaasjes drinken.
Maar ja, is dat goed of niet voor haar gezondheid? Daar hebben jullie ook een discussie
daar
over.
Daar hebben we veel discussies over. En op een gegeven moment, we hebben alles aan gedaan om dat te vermijden. En dan gingen we stiekem alcoholvrije wijn in de plaats van de echte witte wijn zetten en zo. En op een gegeven moment was ik daar een beetje beu. En ik dacht eigenlijk, waarom doen we dat eigenlijk? Doen we dat nu voor haar of voor ons? Maar goed, dit is zo'n moment waarop ik dat een beetje van mij afschud. Ik heb echte witte wijn gekocht en sigaretten.
Voor jou of ook voor haar?
Ook voor haar. We drinken. We nemen een trek van onze sigaret. We tikken de as af. Het appartement vult zich met rook. Zeg, moederke, is dat nu niet lekker? Och, manneke. Is dat nu lekker of wat? Ja, maar het is niet goed, hè? Och, op uw leeftijd, moederke. Ja. Ik schenk bij. Steek op. Ga aan de piano zitten. met mijn sigaret en mijn glas. En speel dat ene riedeltje dat ik nooit vergeten ben. Hoe heette het? De Vlooienmars. Ik lach, ik rook, ik drink. We drinken samen. Het appartement staat blauw. We zouden kunnen dansen. Moedertje, manneke, doe nog eens goeie moeder. En daar zit ik, half op haar, aan de tafel. Ik verdeel mijn gewicht, zodat het kan. Druk mijn lippen op haar verweerde wang. Ruik haar geur, de geur van een vervagende moeder. Vermengd met die van sigaretten en drank. En ik leg mijn hoofd op haar schouder. En zo roken we, en zo drinken we voort. En zo lopen de tranen over onze wangen.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, Ivo Victoria, ik zat dit fragment te lezen, dit boek, toen ik op een overvolle trein zat, volle spits, en ik moest wenen. Dit is zoals je zei, naar het einde van het boek, maar het is zo'n emotionele scène, ook omdat de zoon, doe nog eens goeie moederke, dat is wat hij zegt als hij getroost wil worden en als hij zo bij haar op schoot kruipt. Dus aan het einde, als twee volwassen mensen zo op die manier het contact, ik vond het wondermooi. Ik vind het nog altijd wondermooi.
Ja.
Taal, zeg ik dat straks al, is heel belangrijk, niet alleen in die dialogen. Op een bepaald moment verliest je moeder ook, terwijl ze aan het praten is, de capaciteit om zinnen te vormen, om gedachten te vormen. En dan begint ze een brabbeltaaltje te produceren. Je probeert haar daarop te wijzen en je bent eigenlijk ook een beetje kwaad op haar.
Zeker in het begin kon ik enorm geïrriteerd raken, omdat ze soms hele eenvoudige dingen niet meer wist te doen. Bijvoorbeeld een glas wijn uit de kast halen. En dan wist ze niet meer waar die glazen stonden. En dan was het alsof er een soort van iets blokkeerde in haar hoofd. En dan werd ik een beetje kwaad. Van, allee moeder, je weet toch wel waar de wijnglazen staan. Maar ik heb geleerd eigenlijk dat helemaal geen zin heeft. Hè. Wat dat je moet leren in dat proces is dat het eigenlijk alleen nog maar gaat over het moment zelf. En dat, dat het belangrijk is om dat aangenaam te maken en daar plezier in te vinden. Door haar te corrigeren of door kwaad te worden, ja, daardoor confronteer je haar eigenlijk alleen maar met het feit dat ze het niet meer kan. En dat heb ik wel echt moeten leren. Toen ik eenmaal die klik had gemaakt, zal ik maar zeggen, toen werd het eigenlijk wel aangenaam. Toen werd het wel plezant. En dan kwam ik op haar appartement aan en dan stond er een ketel met water midden in haar slaapkamer op de grond. Daar zou ik eerst boos over zijn geworden of ik zou gezegd hebben, zet het eens terug. Nu vroeg ik gewoon van, wat staat die pot hier te doen? Moet die niet terug in de keuken? Nee, manneke, die staat daar heel goed. Ik vind dat heel handig. Ja, prima, laten staan, geen probleem. Dus dat is een ander sentiment, want dikwijls zal ze misschien wel vergeten waar we het over hebben gehad. Maar als het plezant was, dan zal ze wel kunnen nagenieten van dat gevoel dat het een toffe middag was of een tof gesprek was. Ook al weet ze niks meer van dat gesprek. Ja. En daar gaat het om.
Ja, er komt wel een moment waarop je op bezoek gaat met je vrouw en jullie kinderen bij haar. Jullie gaan naar het theater. De kinderen moeten bij je moeder blijven. Waarop jullie je allebei beginnen afvragen van, is het nog wel verantwoord dat we de kinderen achterlaten? En dat jij je inbeeldt dat er van alles fout gaat lopen met de kinderen. Is dat een kantelmoment geweest waarop jullie gedacht hebben van, nu is het echt, we moeten het onder ogen zien, we moeten ingrijpen?
Dat is natuurlijk heel pijnlijk om niet meer met een gerust hart uw eigen kinderen bij uw moeder te kunnen achterlaten.
Ja, want ze zegt zelf ook van, manneke, ik heb jullie ook opgevoed, hè? Ik weet wel waar ik mee bezig ben. Ja, wat zeg je dan?
Ja, zij was heel erg van overtuigd dat alles oké was.
Alles is oké.
Het was alleszins een moment voor mij, een belangrijk kantelmoment, waarop ik ook besefte van ja, ik moet hier niet van weglopen. Ik moet er nu zijn. Ik moet niet
tijd maken.
Ik moet nu tijd maken. Ik moet nu stoppen met weg te vluchten. Ik ben nogal een dromerig type. ik moet nu in de realiteit staan, in de wereld staan. En dat was wel sowieso voor het hele proces van het hele schrijfproces van dit boek was dat denk ik een belangrijke les voor mij. Ja.
Heb je het geschreven, dit boek, Alles is oké, voor je mama, voor jezelf, voor anderen?
Ja, dat is een lastige vraag. Ik denk wel voor mezelf ook. Mijn moeder kan dat niet meer lezen, dus die heeft er sowieso niet zoveel aan. En ik denk, schrijven over iemands leven is ook schrijven over je eigen leven, hè, onvermijdelijkerwijs. Dus ik moest gaan nadenken ook over mezelf, over onze relatie, over hoe ik zelf in het leven sta. Dus in die zin, dat is de ene kant. En aan de andere kant, hoe vreed het onderwerp of hoe vreed de ziekte ook is, ik heb ook ontzettend veel plezier beleefd aan het schrijven van dit boek. Want ik wilde absoluut geen verslag van een ziekte schrijven. Ik wilde geen kommer en kwel of niet te veel liefst. Ik wilde ook dat boek een beetje swingde, dat er tempo in zat, dat er humor in zat. Omdat ik me niet gewonnen wilde geven. Of dat is eigenlijk misschien de enige manier waarop je niet gewonnen kunt geven tegenover die ziekte. Dus ik wilde ook wel dat er wat te lachen viel.
Ja, ja dat gebeurt ook. Maar dat heb ik ook gedaan. Naast zitten naast tranen huilen, met tuiten zitten wel op een overvolle trein, heb ik ook gelachen. Vooral ook omdat dat Vlaams is zo fijn ook om te lezen. En de band die jullie hebben, die duidelijk wordt uit de conversaties die jullie hebben, is iets heel moois.
Ja, u zegt het. Ja. Ik heb zelf ook wel heel veel plezier beleefd aan die gesprekken. En nog, hè. Ik ga nog regelmatig op bezoek bij mijn moeder. En ik kan het daar niet vertellen. Of tenminste, we hebben in overleg met mijn broer en zussen besloten om niet over haar niet over het bestaan van het boek te vertellen. Omdat dat haar alleen maar in de war zou brengen. En ze zou het waarschijnlijk ook meteen vergeten. Ik denk niet dat ze ook nog weet dat ik schrijver ben.
Heb je haar al eens eerder opgevoerd in jouw boeken?
Ja, in mijn debuutroman, Hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor mijn 12-jarige won en dat het me spijt. Daarin komt mijn moeder ook vaak voor en dat boek heeft ze natuurlijk wel gelezen. En daar was ze wel blij mee, geloof ik. Dus in die zin vind ik het... mensen vragen wel eens van, ja, is dat nu eigenlijk wel... kies om zonder medeweten van uw moeder dit boek te schrijven en om die gesprekken op te nemen. Maar ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in dat ze
het oké zou vinden.
Ja.
Ivo, je hebt vanmiddag denk ik een workshop hier om de hoek bij creatief schrijven gegeven over het creëren van personages. Hè.
Ja.
Je hebt dit personage niet moeten creëren. Toch niet helemaal. Wat geef je dan als advies voor het creëren van een boeiend personage? Kijk in je onmiddellijke omgeving?
ik benader dat soort workshops altijd heel rationeel. Ik heb dan zo allemaal regeltjes. Het personage moet ergens naar streven. En dan zijn er hindernissen die het personage tegenkomt. Die moeten overwonnen worden. Dat leidt tot loutering.
Regeltjes die je allemaal navolgt ook als jij aan het schrijven
waar
bent.
Waar ik nooit mee bezig ben wanneer ik schrijf. Echt nooit. Uiteindelijk is het toch voor een groot deel een intuïtief gebeuren. Maar in dit geval heb ik wel zeer veel plezier beleefd aan het creëren van personages in met name de fictielijn van het boek. Dus mevrouw Stevens, de godsdienstlerares die in conflict komt met haar directeur, een kwaadaardige directeur Pauwels, die in de kelder van de school kantoor houdt en daar op blote voeten rondloopt. En dan komt er nog een meneer Lindeboom in het spel, een oud-politicus, die zelf wellicht dementeert.
De oorlog is een belangrijk...
De oorlog, dus ik heb mij wel goed kunnen uitleven qua het creëren van personages in het boek. Ja.
Je mama hield ook heel erg, houdt waarschijnlijk nog altijd heel erg van muziek. Ze kon ook piano spelen.
Ja, zeker. Ja.
Dat is de non-fictielijn toch van het boek, hoop ik.
Dat zit er ook in, ja.
En op een bepaald moment staat altijd een partituur aan de piano. En ze speelde heel goed, want dat kan ze op een bepaald moment helemaal niet meer. De pianosonate, de 53ste van, klopt het, van Haydn.
Ja.
Het laatste deel, Molto Vivace.
Ja.
gaan we even naar luisteren.
Oh, heerlijk.
De 53ste pianosonate van Joseph Haydn, het laatste deel Molto Vivace. Aan de piano zat de Oostenrijkse pianist Alfred Brendel. En het is een stuk dat jouw mama Ivo Victoria speelde en heel mooi kon spelen.
Ja.
Als ze plaats nam aan de piano.
Ja, zeker. Mijn moeder kon heel goed piano spelen. Deze sonate is eigenlijk in het boek terechtgekomen, omdat wanneer ik mijn moeder bezocht in haar appartement de voorbije 2 jaar, dan stond de partituur op de piano klaar en altijd op dezelfde pagina, hetgeen eigenlijk betekende dat ze er niet meer speelde. Maar ik ging altijd even kijken, zo van, is er misschien een pagina omgeslagen?
Dat klein beetje hoop dat je nog had, dat ze toch nog erdoor zou geraken.
Ja, het grappige is ook, mijn moeder woont nu in een rusthuis. Daar hebben we de piano mee naartoe verhuisd. En daar staat die partituur opnieuw, precies op die pagina.
En laat je het daar af en toe horen, of dat durf je niet?
Nee, dat heb ik niet gedaan. Dat zou best kunnen. Ik heb ook al een paar keer opgetreden met Marie-François, Vlaamse pianiste die dit stuk dan speelt, afgewisseld met mijn voordracht. En Marie die had mij beloofd, van, als ze nog in Antwerpen was, dat we samen naar mijn moeder zouden gaan, dat ze dan een keer kon spelen voor haar.
Ja, dat is mooi. Moet er iets van komen. Het verhaal van je moeder die aan dementie leidt, Alzheimer, Ivo Victoria. Staat in Alles is oké. Okay. Kom ik straks nog even op terug. Even zeggen nog dat we live op de Boekenbeurs zitten. Laatste keer deze editie. We zitten op de stand van Lang zullen we lezen. Hal 4. En hier kan u nog altijd uw stem komen uitbrengen voor het boek dat u gelezen hebt het afgelopen jaar. Dat u het allermooiste boek vindt dat u gelezen hebt het afgelopen jaar. Kan ook nog op de site. Doe het, zou ik zeggen. We hebben nog twee boeken hier liggen die gelezen zijn door recensenten die dat voor ons lezen. Onze vaste recensent is een van de vaste. Christophe Fekeman. Christophe, je hebt een boek van Godfried Bomans gelezen. Ja. Een heel fraai uitgegeven boekje, zei ik dat straks al, bij Van Oorschot.
Ja, dat is het zevende boekje dat wordt uitgegeven in de kleine dundrukreeks van uitgeverij Van Oorschot. Heel fraai uitgegeven, je zegt het Nico, boekjes ter grootte van een lat chocolade. En Bomans is de zevende na onder meer Simon Carmichelt, Theo Thijssen en Kees van Kooten die er aan de beurt is. De, moeten wij zeggen, in zijn leven dankzij vele televisieoptredens of toch onder meer dankzij die optredens, waanzinnig populaire. Bomans, ondertussen een klein beetje vergeten, vrees ik helaas, bij bepaalde generaties. Maar er kan nu verandering in komen. Hè? Voilà. Dankzij dus De Brandmeester, want zo heet de bloemlezing. En wat hier op die wikkel staat geschreven, Het beste van Godfried Bomans. Daarmee wordt bedoeld dat het hier een keuze betreft uit de sprookjes, herinneringen en verhalen die Bomans publiceerde. Mm-hmm. Dus fragmenten uit bijvoorbeeld zijn debuutroman Pieter Bas of uit zijn tweede en wellicht meest bekende werk Erik of het Klein Insectenboek of uit een veel latere absurdistische detectieve roman persiflage als De Avonturen van Bill Clifford gaan wij niet aantreffen hier. Maar dat is gelukkig helemaal niet erg, want ja, als een van de onbetwiste grondleggers samen met Carmichelt van het zogeheten cursiefje voelde Bomans zich uiteraard heel erg thuis op de korte baan. En al die stukken hier verzameld hebben met elkaar gemeen dat zij als het ware fluitenderwijs en schijnbaar met de vingers in de neus bewijzen dat het hier proza betreft zo elegant als een jonge ballerina, zo geestrijk als een kruik ouwe jenever. Alsof Nicky die pen van Bomans een soort van toverstaafje was. En elk woord dat hij ermee in aanraking bracht met het papier, vanzelf een gouden en tijdloze schittering verkreeg. De stukken vallen uiteen in twee categorieën. En dat had alles te maken met wat mede-Haarlemmer Harry Mulisch schreef in 1971 bij de dood van de 58-jarige Bomans. Namelijk dat Bomans toch eigenlijk op de keper beschouwd niet echt een groot schrijver was. Niet zoals Harry Mulisch zelf natuurlijk.
Ja, zo kennen we hem.
En dat had, zei Mulisch, ermee te maken dat Bomans nu eens ernstig was en dan weer humoristisch. Terwijl nog altijd Dixit Mulisch echt grote schrijvers, de beide bij voortduring dezelfde tijd zijn.
Goed, over Mulisch hebben we trouwens in januari
over, ja, ik kijk er nu reeds naar
ik
uit.
Ook.
Nog 104 keer slapen,
ja,
en we zitten in de cel.
Ja, voilà.
Precies. Maar ja, Mulisch kan er gelijk in hebben gehad. Maar wat er ook van zij, als Bomans echt grappig wil zijn, dan dien je als onbevangen lezer, die het er dus niet om te doen is om de grootte van dat schrijverschap tot op de millimeter nauwkeurig in kaart te gaan brengen. We hebben soms wel andere zorgen aan ons moede hoofd. Wel, dan dien je als een dergelijke onbevangen lezer echt te lachen, hardop te lachen, terwijl Bomans in ernst toch ook weer telkens weer zinnige bespiegelingen in de aanbieding heeft. Denk bijvoorbeeld aan zijn verklaring waarom Adolf Hitler nu juist als politicus in München voet aan de grond heeft gekregen. In München, die stad als een blozende appel, een oergezonde stad vol jolige bierdrinkers en schuldeloze worsten, liefhebbers. Hoe kan dat nu eigenlijk bestaan? Wel, die verklaring die Bomans geeft vind ik even spits als plausibel en zou overigens heel goed uit de koker van Mulisch zelf hebben kunnen komen.
Oké, wat zegt hij?
In Berlijn, Hamburg of Dresden zou hij wellicht zijn uitgelachen. Men herkent daar een psychopaat. Hitler heeft hier dus in München zijn hoofdkwartier gehad. Niet omdat München rijp was voor zijn gedachten, maar omdat het er te ver van afstond om ze te doorzien. Ook aan de humor zelf, trouwens, wijt Bomans soms heel serieuze overwegingen. Bijvoorbeeld wanneer hij haar definieert als ernst doorgetrokken naar het absurde. Of wanneer hij waarschuwt dat ironie vaak de laatste glans is die een beschaving nog afgeeft. Na dit schijnsel, zegt Bomans, wordt het donker. Als je dat hoort, staan we er misschien niet zo heel goed voor vandaag de dag. Maar goed.
Niet te lang bij stilstaan.
Wel, er valt gelukkig nog veel, heel veel, buitensporig veel in zorgeloosheid te genieten van die talloze kleine pralines die de brandmeester ons kwistig serveert en die onophoudelijk naar meer smaken. Bijvoorbeeld die extracten van Bomans uit zijn befaamde bundel kopstukken zijn werkelijk weergaloos, vind ik, echt om te schateren. Vooral wanneer hij, en dat doet hij vrij vaak, en ik ben heel blij om dit op de boekenbeurs te kunnen zeggen, wanneer hij de bewondering voor beroemde mensen ridiculiseert.
Ja.
De beroemde vrouw, dat is de titel van zo'n stukje.
Een kleine bekentenis, als ik mag. Ik heb ooit een voordrachtwedstrijd gewonnen. Enfin, ik was tweede, maar dat was winnen.
Dat is
een podiumplaats, daar zijn we het over eens. Met een fragment uit De Beroemde Vrouw. Ik was heel blij dat je het in... Ja,
maar dan moet jij het voorlezen, natuurlijk.
Nee, jij doet het, Christophe. Jij doet het.
Oké, voor een derde plaats. Hè. Dus De Beroemde Vrouw, dat speelt zich af op Schiphol in de stromende regen, waar 80 journalisten zijn verzameld. Hoe leeft u, mevrouw, vraagt een van die mensen. Uw dagindeling, uw werkwijze, het hindert niet wat als u het maar zegt. Des ochtends, antwoordde mevrouw Slavatsky, met verrukkelijke eenvoud rondkijkend, sta ik gewoon op, net als de vrouwen in Holland. Hier moest een van ons ondersteund worden, het was de man te machtig geworden. Dan ontbijt ik 3 sneetjes brood met karnaaltjes en een aring. Soms drink ik een kop thee erbij, maar dat laatste niet altijd, dus schrijft u dat niet erbij. En u zit dan achter een gewoon bordje, achter een gewone tafel? Altijd, zei mevrouw Slavatsky. Wij stonden als aan de grond genageld. Wel, ik word gelukkig van proza als dit, Nicky. Ik word hier warm van, genoeglijkheid van. Ik hoef de brandmeester maar op te slaan of ergens in mijn hart en ziel wakkert spontaan een haardvuur op. En zelfs een fragment uit De Man met de Witte Das, fragment dat je werkelijk kil naar de keel grijpt terwijl je geschrokken je mond je hand beter naar de mond brengt. Het gaat over de relatie of de non-relatie tussen Bomans en zijn overstuurse vader. Wel, zelfs zo'n fragment kan daar niet of nauwelijks verandering in aanbrengen, of toch niet voor heel lang. Dus ik zou willen besluiten, prachtige uitgave, en die verdient een nieuw spreekwoord, namelijk: wie dit kleinood niet eert, is de leesbril niet weert.
Dankjewel, Christophe Fekeman. Heerlijk dat je het op deze manier brengt. Ivo Victoria, ben je fan van Bomans?
Ik heb zeker dingen van Bomans gelezen, maar dat is al heel lang geleden. Dus ik ben nu... Ik sta klaar om Christophe zijn exemplaar dadelijk voor zijn neus weg te gissen.
Afblijven. Ik had het ook al in de gaten.
Er staat elektriciteit op, moet ik zeggen.
Jij en Bomans?
Ik heb in een heel ver geleden kopstukje gelezen. En ik ben nu, zoals altijd, door het enthousiasme van Christophe bevangen geraakt om dat nog een keer te doen.
Kijk, daar doen we het voor. We vragen jou nog eens terug, Christophe.
Thank you.
Martin Taylor met Gentle Rain. We zitten live op de boekenbeurs met Pompidou. Ik zit hier aan tafel met drie gasten. Kon u al horen Ivo Victoria over zijn nieuwe boek Alles is oké. Christophe Heekeman over Bomans, heerlijk boekje dat nog altijd in mijn gezichtsveld ligt. Christophe, stop het weg gewoon.
En, ik zal het dan binnen zak steken, ja, want het dient het voor.
Ja, daar past het ook in. Zo klein en handzaam is het. Gaia Schoeters zit hier ook nog. Gaia, jou hebben we nog niet echt gehoord. Je hebt een boek gelezen. Een sequel, zeiden we aan het begin van de uitzending al. Geschreven door Andre Assiman. De man die we moeten kennen van Call Me By Your Name. Noem me bij je naam. Misschien moet je toch nog eens even zeggen waar dat eerste boek over ging. Kort even schetsen.
Wel, noem me bij je naam. Ik heb hem zelf ooit per ongeluk gekocht. Hij lag in de boekhandel. Hij heeft een witte cover. Er zijn niet zo heel veel boeken met witte covers. En op die cover lag een jongetje op zijn rug, eigenlijk heel melancholiek omhoog te staren. En puur op de cover heb ik hem gekocht. En wat bleek ik in mijn handen te hebben? Zeg maar de Amerikaanse tegenhanger van kartonnen dozen van Tom Lanois. Het is een soort van coming-of-age verhaal. En de jonge Elio, een heel begaafde intellectuele jongen uit een Joodse familie, speelt piano. Zijn vader is gespecialiseerd in de Griekse en Romeinse oudheid. Die maakt kennis met een Amerikaanse, ik denk 10 jaar oudere uitwisselingsstudent, die zijn vader komt helpen bij de opzoekingswerken, Oliver. En Elio wordt smoorverliefd op Oliver. En het is dat soort liefde dat de gelukkigen onder ons in hun puberteit allemaal hebben gekend. Het is een zomer van wachten en smachten en nog smachten en nog smachten en nog smachten.
Ja.
Tot er uiteindelijk dan toch de huidhonger gestild wordt en er enige consumptie aan te pas komt.
Ja. Ja.
En hij doet mij ook denken aan kartonnen dozen van Tom Lanois, omdat we daar de befaamde masturbatiescène hebben met de kalfslever, die de Vlaamse letteren nooit helemaal vergeten.
Hier is het iets anders, hè?
Hier is het iets anders. We zijn tenslotte in Italië. In het boek zijn het abrikozen. In de verfilming die 10 jaar later kwam, hebben ze, om God mag weten welke redenen, voor pesche geopteerd.
Ja, dat is even een nadenkertje. Maar gaat het in de opvolger nu, die sequel, Vindt me... Gaat het daar even passioneel, even smachterig aan toe?
Wel, we hebben een tijdsprong gemaakt. En dan sta je als schrijver sta je natuurlijk voor een probleem. Want zeker na de film, het is een film die heel veel mensen, denk ik, heeft beroerd. Want het is wel een homorelatie, maar het wordt gebracht met een subtiliteit en een universaliteit. Een beetje zoals Brokeback Mountain. Dat ook de gemiddelde heteroman zich niet onmiddellijk in het kruis getast wordt. Of in het kruis getast voelt en toch nog op zijn gemak in de film zit.
Kan ook gaan kijken, zonder probleem.
En je zit natuurlijk na de tijdsprong die de auteur nu maakt, zit je met personages die plots geen 15 en van voor in de 20 meer zijn, maar die midden de 40 zijn. Mm. En als je dan weer zo de grote smacht-wacht-tour opgaat, dan wordt dat al gauw een beetje klef.
Ja.
En ik denk ook dat als Simon, want dat is als schrijver natuurlijk een heel vervelende opdracht. Een sequel is altijd al tricky. Een sequel na een enorm succes, dat is iets waar iedereen, denk ik, een beetje voorzichtig mee omgaat.
Ja, er zit 12 jaar tussen ook.
Er zit 12 jaar tussen. Het is echt duidelijk de opvolger van de film, meer dan de opvolger van het boek. Nu, Assiman is een beetje een dwarse auteur. En wat heeft hij nu gedaan? In plaats van de logische opvolger te schrijven die het verhaaltje afmaakt, heeft hij, en hij laat dat Oliver ook zeggen in het boek, we gaan toch niet de hele tijd gewoon voortborduren op het verleden, heeft hij echt gekozen om het thematisch te gaan aanpakken. En hij vertelt eigenlijk 4 korte verhalen, 4 variaties op thema, telkens met een aantal jaren ertussen, waarin personages filosoferen over grote liefde en ongeleefde levens. Zeg maar over de grote gemiste kans.
Ja, maar die personages, zijn die gelinkt aan die Elio en Oliver dan?
Ja, maar je moet als lezer, want hij speelt het heel slim, het zijn allemaal ik-vertellers. Dus je stapt een verhaal in en je bent 30 pagina's aan het lezen voor je eigenlijk weet naar wie je nu luistert. En bijvoorbeeld in het eerste deel is het de vader van Elio, die op de trein een veel jongere vrouw ontmoet en daar een hele wilde romance mee beleeft. En dat is een mooie opvolging, thematisch dan, op een aanzet die ook al in het eerste boek zat, waar de vader eigenlijk tegen die jongen zegt van, hou nu toch eens op met al die pudeur en met al dat wachten, carpe diem, je moet het vandaag doen. En de vader maakt hier eigenlijk zijn eigen belofte uit het eerste boek waar.
Ja, maar moet je het dan gelezen hebben, dat eerste, om dat te kunnen begrijpen?
Nee.
Nee,
okay. Nee, hij speelt het echt als een soort van muzikale variaties op thema. En bijvoorbeeld de titel alleen al, die Vindt me, die resoneert echt in elk hoofdstuk. En dat alles is natuurlijk, het is logisch, want Elio is pianist. Als iemand schrijft heel graag over muziek, door middel van muziek, in muzikale structuren. En hier bedt hij die muziek eigenlijk ook weer in de verhalen. Want in het tweede deel, waarin Elio dan de hoofdrol speelt, speelt eigenlijk de muziek. En een partituur die zijn nieuwe geliefde, Michel, hem laat zien, speelt daar eigenlijk de hoofdrol. En via die muziek wordt dan weer het verhaal verteld. Dus ik denk dat die schrijver dacht van, goh, ik moet hier een sequel schrijven. Hoe kan ik dit voor mezelf zo boeiend en zo interessant mogelijk maken? Ja,
misschien moest hij hem schrijven omdat na de verfilming iedereen teruggreep naar dat eerste boek en mensen zaten te wachten op het vervolg.
Daar ga ik wel van uit, want het eerste deel eindigt met een open einde. Elio gaat nog één keer, dus Oliver vertrekt terug naar Amerika. Elio reist hem nog één keer achterna, doet nog een soort van ultieme poging van wordt het nog wat met ons? Maar Oliver, ja, Oliver durft eigenlijk niet goed. Oliver kiest voor een schijnhuwelijk en begraaft zich daarin.
En hij speelt op veilig.
Ja, en een van de dingen die ik het meest frappant vond aan dit boek is als je dan in deel 3 Oliver als personage tegenkomt, dan denk je, is Esseman hier nu zijn personage kwijtgeraakt? Wat scheelt er hier? Want de Oliver die we hier tegenkomen is niet die knappe halfgod uit het eerste boek die naast het zwembad in de zon ligt op te drogen en alleen maar aantrekkelijk en fantastisch is. Nee, we treffen eigenlijk een soort van twijfelende, onzekere man die nog altijd niet goed weet wat hij nu wil met zijn leven. En pas na een tijdje krijg je door van de Oliver die wij kenden als lezer en die wij allemaal heel graag terug wilden zien, is de Oliver die wij hebben leren kennen door de ogen van Elio en door zijn verliefdheid. Maar wat gaat er gebeuren als die twee mannen elkaar weer zien, nu ze allebei door het traject van hun leven veranderd zijn in iemand anders?
Ja, zit je daar de hele tijd op te wachten dan, als je aan het lezen bent? Stiekem, ga je?
Ik denk dat heel veel lezers van het eerste boek toch nog altijd met, ja, zoals dat gaat bij grote liefdes die niet vergeten geraken in je leven, zitten te hopen dat het weer goed komt.
Ja.
En dat maakt ook dat, net zoals het eerste boek eigenlijk vooral, denk ik, sprak tot, zeker tot tieners, maar ook tot de tiener in elk van ons, die nog eens verlangt naar dat soort alles veroverheersende, alles consumerende liefde, dat dit misschien een boek is dat spreekt tot de, ja, zeg maar de weemoedige of de nostalgici onder ons, die achterom kijken en denken, had ik maar, en waarom heb ik niet een ander leven gedeeld?
Daar heb je de midlife crisis nog voor,
voilà.
Hè? Ja. maar je bent dus niet onverdeeld enthousiast.
Ik ben, in zekere zin ben ik zeer enthousiast, omdat Asiman is een groot schrijver. Ja. Het is een goede stylist, hij kan hele mooie personages neerzetten, hij kan fantastisch vertellen, hij heeft heel veel métier, dus ja. Maar als je het natuurlijk leest met het gevoel dat je had in dat eerste boek en je denkt van, ja, grijp mij bij mijn nekvel en sleur mij door die 5 weken smachten in de zomer. Dit is een bezadigder, een rustiger, een bedachtzamer boek.
Ja, het is dus eigenlijk een boek voor al die lezers die dat eerste boek nog niet gelezen hebben. Die hebben daar ook geen last van.
Nee, die hebben daar hoegenaamd geen last van. Er zit meer dan stof genoeg, meer dan one-liners genoeg, meer dan metaforen en vergelijkingen genoeg in dit boek om daar helemaal autonoom gelukkig mee te worden.
Ja, goed scenario ook voor een verfilming, denk je dit?
Zal veel moeilijker zijn dan de eerste, want ja, in die eerste zat zoveel drive, zoveel ongeduld, zat eigenlijk ook heel veel actie. Hier gebeurt eigenlijk bijzonder weinig. Het zijn gevoelens, het zijn filosoferingen, mijmeringen over de liefde.
Goed, Vind me van Andrei Asiman is uit bij Anthos. Dank je wel om het te lezen, Gaia. Je bent zelf eigenlijk ondertussen ook bezig met veel, dat weet ik, maar ook een bijzonder project rond vrouwen. Kan je daar iets kleins over kwijt al, voor we jou nog eens uitnodigen om dat helemaal uit de doeken te doen?
Wel, ik neem aan dat je refereert naar de Dead Lady Show.
Absoluut.
En ja, het viel mij eigenlijk nu ook weer op. Er liggen hier 3 mannelijke schrijvers ter tafel. En dat is iets wat heel vaak gebeurt. Zo vaak dat we dat eigenlijk meestal zelfs niet zien. En gisteren had ik de National Geographic in mijn handen en ik merkte dat het hele nummer ging over vergeten vrouwen uit de wetenschap, vergeten vrouwen in de literatuur, vergeten vrouwen in de lijstjes. Bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de economie werd die uitgereikt aan meneer, en ik ben zijn naam vergeten, and his wife, die dan meteen ook alweer naamloos werd. Dus ik dacht, we moeten eens iets gaan doen met al die vergeten dode vrouwen die schitterende dingen hebben gedaan tijdens hun leven, maar uit de geschiedenis zijn verdwenen na hun dood. En wat doen we daar nu mee? We maken een soort literaire liveshow, waarin we 3 lecture performances doen. Dus we hebben altijd een auteur, een acteur en dan iemand anders, en dat kan van alles zijn, die een dode vrouw, aan wie zij een zeer warme herinnering bewaren, of voor wie zij een grote fascinatie hebben, weer tot leven wekken. Maar omdat ik ook een heel grote passie heb voor muziek, en zeker voor klassieke muziek, hebben we besloten om daar ook altijd een mini-concert aan te koppelen van 20 minuten. Waarbij we een vrouwelijke componiste of een vrouwelijke zangeres eigenlijk door middel van dat concert ook weer opnieuw een podium geven.
Ja, het wordt dus eigenlijk een avondvullend programma rond dode, vergeten vrouwen.
Je
zoiets.
Bent 2 uur zoet in vrouwelijk gezelschap.
Zeer goed. Mannen zijn niet welkom.
Mannen zijn absoluut welkom bij de sprekers. Zorgen we ook dat er altijd een man is.
Mooi evenwicht is goed. Hè?
Wat de onderwerpen betreft houden we het er toch aan dat het en vrouw moeten zijn en ze moeten echt wel dood zijn.
Ja. En er liggen voor alle duidelijkheid alleen maar mannelijke schrijvers op tafel, maar aan tafel zitten we met 2 vrouwen en 2 mannen. We hebben het evenwicht gevonden. Goed. Dankjewel. Gaia, kijk uit naar die show. Dat wordt zoiets TED-talk-achtigs ook, denk ik dan. Hè?
Ja, ik denk dat je het kan zien tussen een TED-talk en een Café Chantant. En we spelen, dat is misschien ook handig om te weten, 4, 5 en 14 december.
En waar?
We spelen in Brussel, daar openen we bij de Beursschouwburg, in Gent bij Lot in huis en in Oostende bij Vrijstaat O. Maar alles gebeurt eigenlijk in samenwerking met Passaporta en via Passaporta kan je eigenlijk ook aan tickets gaan.
Ja, en gewoon op de site gaan kijken als je dit allemaal niet hebt kunnen noteren of kan onthouden. Dankjewel, Gaia, als goed is. Dankjewel, Christophe Fekeman ook. Dankjewel ook voor dat jeugdsentiment dat plots weer bij mij opkwam.
Een gelukkig toeval was dat. Ja.
Ja, gelukkig toeval. En ik had trouwens op de eerste plaats moeten eindigen, zei mijn vader mij, wat behoorlijk genant was.
Je had dat verdiend, dat is zeker. Ja.
Goed, Godfried Bomans, die bloemlezing is uit bij Van Oorschot, dat zeiden we ook al. En Moulish komt, zoals gezegd, eind januari aan bod in Clara in de Single. Alles is oké, Ivo Victoria.
Ja.
Ondertussen wel, hoop ik dan. Hoe gaat het met je mama?
Eigenlijk wel oké, omdat zij is nu in een rusthuis en daar wordt ze niet meer zo geconfronteerd met haar eigen falen, zal ik maar zeggen. Dus zij is stabiel en tikt vrolijk haar witte wijntjes weg.
Ja, goed. En er zit alcohol in, hè?
Daar mag het, ja.
Ja, dat is goed. Hoe voel je je kort nog even bij het feit dat je nu dat heel persoonlijke verhaal gedeeld hebt met je lezers?
Oh, ik heb er eigenlijk... Ik moet zeggen, ik krijg heel veel lezersreacties de voorbije weken. En wanneer ik ergens ben, dan komen mensen vaak naar me toe. En dat vind ik eigenlijk heel fijn. Iedereen heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen ervaring. En je merkt dat het dus iets is wat enorm leeft onder de mensen. Dus dat vind ik op zich wel prettig.
Spreekt het jullie aan, Gaia Schoeters, om dit verhaal?
Wel, het is een soort boeken waar ik altijd heel voorzichtig tegenover staan. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat mijn ouders al bij het verschijnen van Sprakeloos tegen mij hebben gezegd: als je ons dat ooit flikt, dan onterven we je postuum.
Christophe?
Mijn moeder zou er ook niet blij mee zijn. Dat is heel zeker. Maar, en misschien heeft het daarmee te maken dat ik een beetje weigerachtig sta tegenover dit soort boeken, maar tegelijkertijd, op basis van het gesprek en wat Ivo heeft voorgelezen en jouw tranen, Nikki, die beginnen met over de streep te trekken.
Ja, je moet het lezen, vind ik iedereen trouwens. Alles is oké, is uit bij Lebowski. Dankjewel om naar hier te komen, Ivo, Victoria. En nu terug richting Nederland. De trein op.
Ja, zeker.
Volgende week zitten we terug in onze vertrouwde studio. Daar is het iets rustiger, al viel het hier vandaag wel mee qua lawaai. Hè,
ja, ik zal toch blij zijn dat we terug in Brussel zijn.
Dankjewel, dames en heren. Een heel fijne avond nog en graag tot volgende week.
Podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.